Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Paula Beentjes. Ze is geboren in Heemskerk, ging daar naar school en ging vervolgens naar het Pius X College in Beverwijk. Ze had graag kunstgeschiedenis willen gaan studeren, maar dat werd haar afgeraden. Maar uiteindelijk keerde ze op een hele andere manier terug naar de kunst. Ze studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als mediator, in familie- en strafzaken. In haar vrije tijd doet ze onderzoek naar de evacuatie van onze nationale kunstschatten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met name naar de zwerftocht die de nachtwacht heeft gemaakt vanaf 1940. Zij ontdekte dat het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt één nacht in Heemskerk heeft doorgebracht. In 1939 kwam er een oorlog, daar was niet meer omheen te gaan. En dus werd er besloten op alle belangrijke kunstwerken uit onze musea om ze in veiligheid te brengen. Hoe kwamen ze in hemelsnaam in, of hoe kwam de nachtwacht van al schilderijen die er waren in Heemskerk terecht?
Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. En dat heeft mijn vader mij verteld, mij en mijn broers en zusjes, toen ik was een jaar of 9, denk ik. En hij vertelde dat tijdens de oorlog de Duitse Weermacht opdracht had gegeven om aan mijn vader om met zijn bussen arbeiders te rijden om het vliegveld weer op te bouwen. En dat had mijn vader geweigerd. En daarop werden alle bussen ingevorderd. En toen had mijn vader geen bussen meer. En toen heeft hij zijn bedrijf omgebouwd tot opslagbedrijf. En toen is op een keer in de oorlog het Rijksmuseum bij mijn vader, of in ieder geval een medewerker van het Rijksmuseum, langsgekomen. En die heeft gevraagd of hij binnenkort plaats had voor een grote verhuiswagen in zijn pand. En mijn vader had geantwoord, ja, dat is mogelijk, want we hebben genoeg plaats nu. En toen kwam op de afgesproken dag en tijd kwam het transport aanrijden. En mijn vader die zei tegen ons dat het ook een geheime opdracht was. Ze mochten er met niemand over spreken. En hij zei, ik kan het nog heel goed herinneren. Ik zie het tafereel nog zo voor me. Het liep al tegen de avond. En de grote verhuiswagen werd achteruit de garage ingereden. En de begeleider van het transport zei, heren, u biedt vanavond onderdak aan de nachtwacht.
Oh.
En dat was voor één nacht. En de volgende ochtend is het transport weer vertrokken. Ja,
super.
Ja, en dat was voor ons inderdaad een super spannend verhaal. En daar wist ik zelf, ja, mijn vader had daar zelf geen bewijzen van. En pas jaren later, toen was mijn vader ook al lang overleden, toen heb ik besloten om echt op onderzoek uit te gaan naar bewijs. Omdat ik dacht, nou, het is zo'n mooi verhaal. Dit mag niet in de vergetelheid raken. Dus toen ben ik echt de archieven ingedoken. En toen is op een gegeven moment via een conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam is een document boven water gekomen. En daarin staat ook Garage Beentjes vermeld. En dat de kunstschatten op een bepaalde nacht ondergebracht moesten worden. Om daarna weer doorgebracht te worden naar de Mergelgrot in Maastricht.
Ja, dat is een bekend feit dat ze daar dus de oorlog hebben doorgebracht. Maar dat feit van één nacht in Heemskerk, om het zo dichtbij te hebben. Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar laten we even teruggaan. Want het bedrijf van jouw vader,
ja.
Ik heb ook jarenlang naar Amsterdam gereden, was een begrip. We kwamen ze allemaal tegen op de A9.
Ja, klopt. Ja, dat was natuurlijk ze had een continu dienst natuurlijk. Hè, het personeelsvervoer vanuit de hele kop van Noord-Holland naar de Hoogovens. Hè, en later, nu is Tata Steel natuurlijk. Ja.
Hoe heette dat bedrijf ook weer?
Beentjes en de Bruin.
Ja, ja, ik heb er heel vaak achter gezeten.
Ja,
ja, leuk hoor. Maar dat archief waar je het net over hebt. Ik zit me nu voor te stellen. Het enige wat ik heb is het verhaal van mijn vader. Hè? Dus dat de nachtwacht daar geslapen heeft. En jij wilde gaan kijken of je ten eerste natuurlijk bewijs kon vinden. Maar waar begin je dan, Paula? Waar begin je?
Ja, inderdaad. Het is nog een hele zoektocht geweest. Ik ben eerst naar de gemeente Heemskerk gegaan. En ook naar de bibliotheek van het Rijksmuseum. En zij hebben mij doorverwezen naar het Noord-Hollands Archief in Haarlem. En daar heb ik heel wat middagen doorgebracht om naar bewijzen te zoeken. Maar dat viel nog niet helemaal mee. Want ja, er is heel veel materiaal. En ik ben ook heel veel interessante dingen tegengekomen. Maar ik vond steeds niet wat ik zocht. En ik had natuurlijk mijn werk ook daarnaast. Dus ik had maar een paar dagen in de maand dat ik af en toe daar naartoe ging. Maar uiteindelijk, toen was het. Want ik ben in 2017 begonnen met die zoektocht in de archieven. En uiteindelijk in 2019, toen dacht ik bij mezelf, misschien is er nog wel iemand in leven die er nog iets over weet. En toen heb ik een nicht gevonden van mijn vader. En zij woonde tijdens de oorlog naast de garage. Maar zij was toen nog heel jong, dus zij wist daar eigenlijk niet echt de fijnste details van. Ze had het niet zelf gezien, maar ze had het wel van haar ouders ook gehoord. Dus uiteindelijk sterkte dat me toch in mijn zoektocht dat ik wel goed bezig was. Maar en toen was ik op een gegeven moment in contact gekomen met het Stedelijk Museum. En ik had gevraagd naar informatie over logboeken van de bunkers. Hè, want de nachtwacht heeft ook opgeslagen gelegen in een bunker in Castricum. En ook in Heemskerk. Maar in het Stedelijk Museum was een logboek. En dat had ik aangevraagd. En toen is mijn mail, in de mail die ik gestuurd had daarover, is intern doorgezonden binnen dat museum. En toen was er een conservator en die zei tegen mij, wat een ontzettend bijzonder verhaal. En fascinerend, intrigerend ook. En hij zei, ik ga met u helpen meezoeken.
Oh, dat is leuk.
Ja. En toen is eigenlijk via hem dat document boven water gekomen. Het was in april.
En wat voor document was dat dan?
Het was een agenda. Een agenda waarop vermeld stond wat er op een bepaalde dag, dat was 24 maart 1942, toen stond er een groot transport. Dat stond op de planning om vanaf station Beverwijk verhuiswagens volgeladen dus met kunstwerken, met belangrijke kunstwerken, te brengen naar de Mergelgrotten in Maastricht. En dat document, dat was dus een. En daarin stond precies vermeld wat er die dag allemaal moest gebeuren.
En welke kunstwerken het waren, neem ik aan.
En ook, niet helemaal expliciet benoemd, maar wel wat er die dag moest gebeuren. En bij dat transport, met de vermelding ook van die begeleiders van het transport, die dat aan mijn vader vermeld hebben, dat de nachtwacht daarbij zat, is het een geheel geworden, het verhaal.
Prachtig. Prachtig, want ik heb hier ergens de maten staan. Maar het is veel groter dan je denkt, hè? 3,80 meter hoog en 4,5 meter breed. Het is niet echt iets wat je even in je boodschappentas meeneemt.
Nee, precies. En het was toen al opgerold. Het zat opgerold
in
een grote verhuiswagen, ja.
En het is natuurlijk nog een punt. Het is miljoenen. Eigenlijk is het misschien helemaal niet meer betaalbaar in deze tijd. Maar het is miljoenen waard. Het was het toen wel. Was het toen ook nog. Even kijken hoor. In een van de vele krantenberichten kwam ik de naam Jonkheer Gevers tegen. Wie was hij en wat was zijn rol in het verhaal?
Ja, jonkheergevers. Er waren meerdere jonkheergevers. Maar de ene jonkheergevers die woont op kasteel Markette in Heemskerk. Maar, en dat was jonkheer Daangevers. En jonkheer Fritsgevers die woont in Castricum. Of destijds, hè, tijdens de oorlog, woonde hij in Castricum. En hij had hij woonde in het jachthuis. En dat was vlakbij de bunker in Castricum, die speciaal gebouwd was om kunstwerken dus op te bergen. En hij had een heel groot gazon. En in 1940, dat waren de eerste oorlogsdagen, toen is de nachtwacht verplaatst en in veiligheid gebracht in de bunker in Castricum. En daar, toen ze daar aankwamen met dat grote hoge doek, toen bleek dus dat die ingang niet berekend was op hoge schutterstukken. De nachtwacht is een groot schutterstuk. En toen zijn ze besloten om met het doek terug te lopen naar de tuin van het gazon, zeg maar, van jonkheer Fritsgevers.
Dat is ongetwijfeld in de nacht gebeurd.
Nee, het was overdag.
Zo?
Ja, het was overdag. Ja. En daar is de nachtwacht van zijn spierraam afgehaald.
En, is dat daar gebeurd?
Ja, op dat gazon. En daar is en toen is de nachtwacht dus opgerold. En er was ook al bij het transport wat toen naar Castricum gebracht werd, was ook een grote rol aanwezig met een cilinder, zeg maar, van 70 centimeter diameter. En daar overheen, er zat al een schilderij van Cornelis Troost omheen, het Aalmoezeniersweeshuis. En daaromheen is de nachtwacht gerold. En dat was op 14 mei 1940. Dat was een spannende dag.
Ja.
En die dag is de nachtwacht dus op de rol in veiligheid gebracht. Tijdens de eerste oorlogsdagen waren dat in de Castricumse bunker. Ja, die speciaal.
Geweldig.
Die bunker was speciaal gebouwd voor de kunstschatten.
Maar niet zo'n grote.
Nee, hij was niet zo heel groot, maar hij had niet zo'n hoge ingang. Ja, maar hij was wel groot genoeg voor de nachtwacht. Ja.
Wat leuk. Ik vind het zo'n schitterend verhaal. Weet jij, nou, dan weet je ongetwijfeld ook wel waar het schilderij uiteindelijk naartoe is gebracht. De nachtwacht en waarschijnlijk ook die van Cornelis Troost.
Ja,
die waren aan elkaar verbonden, ja, door de cilinder. Ja.
Ja. Dus uiteindelijk is de nachtwacht en ook heel veel andere kunstwerken zijn gebracht naar de Mergelgrot in Maastricht. Onder de Sint-Pietersberg is een kluis uitgehouwen uit de rotsen of in de rotsen. En daar was ook temperatuur en vochtregulatie aangebracht. En daar heeft de nachtwacht de laatste jaren van de oorlog doorgebracht. Ja.
Wat lijkt het me leuk om een schakel in dat verhaal te zijn.
Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja.
Ik vroeg me af, hè, wist je moeder hiervan? Was die niet bang? Want ze hebben natuurlijk gewaakt in die garage, neem ik aan.
Nou, mijn moeder die was toen nog niet in het spel, om het zo maar te zeggen.
Oh.
Het was eigenlijk zo, mijn vader, die toen hij dat verhaal ook aan ons vertelde, toen zei hij ook dat hij eigenlijk nog heel jong was toen dat gebeurde. Want hij was eigenlijk nog maar begin 20. En dat was eigenlijk ook een hele verdrietige tijd voor hem. Want zijn vader was in het eerste jaar van de oorlog plotseling overleden na een kort ziekbed. En mijn vader was de enige zoon thuis. En het was een familiebedrijf. Zijn vader en zijn oom waren dus de grondleggers van het bedrijf. 1922 is het bedrijf in Heemskerk gestart. Maar toen moest dus mijn vader, die werd dus naar voren geschoven, om het zo maar te zeggen. Dus op hem, dat was voor hem ook een hele bijzondere opdracht om van het Rijksmuseum. Maar die heeft hij dus samen met zijn oom, heeft hij die opdracht van het, dus voor het veiligstellen van de schilderijen voor één nacht in zijn pand. Maar hij was dus heel jong nog. En ja. Hij zei dus zelf ook tegen ons... ik was eigenlijk die nacht de nachtwacht van de nachtwacht.
Ja.
He, samen met de andere bewakers. Want de marechaussee was daar ook bij om schilderijen te bewaken.
Ja. Ja, ik vind het. En zo dichtbij, hè?
Ja.
Zo dichtbij.
Ja.
Wat gebeurde er nou? Als Hitler een land bezette... dan ging hij met Göring, hè, want Göring had een privé verzameling. Die gingen kunstroven, zeg maar. Want het is gewoon een kunstroof. En hij wilde in Linz, ik geloof dat het in Oostenrijk ligt.
Ja, klopt.
Wilde hij een wereldmuseum oprichten.
Ja, het Führermuseum.
Ja.
Ja, dat had hij al helemaal voor ogen, inderdaad. Hij wilde daar... Linz moest de culturele hoofdstad worden van... van
het Derde Rijk.
Van het Derde Rijk,
ja,
inderdaad.
Ja,
ja. Ja, en hij was inderdaad vast besloten. Hè, hij twijfelde eigenlijk zeker in het begin niet. Hij wist gewoon zeker dat hij die oorlog zou gaan winnen. Dus ja.
Ja, en Göring die haalde er dan uit wat hij zelf mooi vond, natuurlijk.
Ja, maar in Nederland zijn met name bezittingen gestolen of geroofd van particulieren.
Ja, van Joodse gezinnen.
Joodse particulieren, ja.
Ja, want het gaat zelfs zo ver dat... Er zijn natuurlijk heel veel oproepen gedaan... maar er zijn nog steeds kunstwerken niet teruggegeven.
Ja.
Daar lopen nog steeds rechtszaken van.
Ja, ja.
Ongelooflijk.
Ja, het is ongelooflijk. Ja. Net zoals er nog steeds ook... ieder jaar weer, hè, in de week van de herdenking, hè, in begin mei... Dat er ieder jaar weer meer verhalen ook weer loskomen. En ja, dat is heel bijzonder hoe dat nog steeds...
Dan zou je zeggen, die verhalen sterven met de mensen. Maar dat is niet zo.
Nee. Het is ook heel belangrijk dat dat rechtgezet wordt.
Ja,
hè,
zeker.
Wat rechtgezet kan worden, ja.
En omdat alles goed bijgehouden werd... en het natuurlijk het Rijksmuseum had daar ook lijsten van... weten ze precies wat er nog niet terug is.
Ja, klopt, ja.
Ga je nog iets doen met die gegevens die je hebt? Want je hebt wel heel, heel wat boven water gekregen.
Ja, klopt. Ja, ik geef heel veel lezingen bij historische verenigingen en musea... en bij scholen ook. Ik geef ook een soort lesprogramma heb ik ook voor scholen... En dus dat doe ik. Ik word heel veel gevraagd eigenlijk. En ook bij allerlei instanties. Ja, en families die een feestje te vieren hebben, die mij vragen. Maar ik ben er ook bezig met een om het op schrift te zetten. Ja,
in een boekvorm. Dat kan ook niet anders, hè.
Ja,
het is zo'n mooi verhaal. Noem even je website.
Mijn website is www.reisvandenachtwacht.nl.
Nou, dat is heel toepasselijk. Daar kunt u alles over die lezingen vinden. Want denkt u natuurlijk, nou, ze vertelt al zoveel. Maar dat is niet zo, want je hebt ook filmpjes gevonden.
Ja, klopt.
En foto's, dus er is nog veel meer. Na de oorlog is er veel roofkunst teruggekomen... heb jij dat ook nog een beetje in de gaten gehouden? Is dat ook een punt wat je in je boek op gaat nemen?
Het gaat niet zozeer over die... bij mijn boek gaat niet zozeer over de roofkunst. Want ik hou me ook meer met onze nationale kunstschatten dus bezig. Hè? Dus naast de nachtwacht ook wel de andere nationale kunstschatten.
Maar wat bedoel je daarmee? Die weg geweest zijn?
Nou, eigenlijk is er niet in Nederland niet veel... kunst geroofd van nationale bezit. Dus Nederland, dus bijvoorbeeld Zeiss Inquart, hè, de Rijkscommissaris in Nederland, de Duitse Rijkscommissaris tijdens de oorlog, die had een gebruiksovereenkomst met betrekking tot bepaalde schilderijen die hij in zijn kantoor had hangen. Dus, en die heeft hij ook weer netjes teruggebracht aan het einde van de oorlog. Dus er is van ons nationaal kunstbezit, dus uit de musea, is niet veel geroofd. Het is meer in Nederland, dus ik hou me daar niet zo mee bezig, eerlijk gezegd. Maar ik ga wel ook nog een boek schrijven over het bedrijf van mijn vader.
Oh, wat ja. leuk.
Ja.
Maar hoe bedoel je dat?
Nou, verhalen over... mijn vader had best leuke verhalen over het bedrijf. En ik heb ook mooi fotomateriaal. Dus ik vind het interessant om daar ook nog een boek over te schrijven.
Ja, ik denk meerdere met jou. Je had nog een oproep daarvoor.
Ja, klopt. Ik zou het interessant vinden als er chauffeurs zijn of monteurs die bij mijn vader in het bedrijf gewerkt hebben. Hè, dus bij Beentjes en de Bruin in Heemskerk. En die nog herinneringen hebben of leuke anekdotes van hun werk bij Beentjes en de Bruin. En ik zou het dan heel fijn vinden als ze met mij contact zoeken. Dus dan kunnen ze via www.reisvandenachtwacht.nl kunnen ze mijn e-mailadres vinden. En dan zou ik het heel leuk vinden om ze een keer te interviewen. En dat kunnen dus ook de kinderen zijn van die chauffeurs of monteurs. Ja.
Paula, ik vond het ontzettend leuk dat je een verhaal bent komen doen hier. Het heeft me heel erg geïnteresseerd en dat niet alleen. Maar door het zoeken heb ik heel veel geleerd weer. Dank je wel dat je er was.
Heel graag gedaan.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.